In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zitten in de week waarin we met elkaar mogen gedenken, 500 jaar reformatie. En in dat licht willen we ook met elkaar gaan zingen uit de 77ste psalm, het 7e en het 8e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En ook het 8e vers, vers 7 en vers 8 van de 77ste psalm. Een van de vruchten van de reformatie is toch ook dat we de Bijbel hebben gekregen in onze eigen taal, zodat we ook allemaal het woord van God kunnen lezen en dan ook vanmiddag kunnen meelezen met het gedeelte wat we willen gaan lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente in Rome. Romeinen 3 willen we gaan lezen vanaf vers 9 tot en met vers 31. De schriftlezing Romeinen 3 vanaf vers 9 tot en met vers 31. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 46e psalm, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Wat er verder volgt in vers 1 van de 46e psalm.
Wat dan zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend, er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En hij zijt ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enige God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
waren met name twee brieven van Paulus die in het leven van Maarten Luther een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat was de brief van Paulus aan de gemeente in Galatië en de brief aan de Romeinen. En daarom wil ik vanmiddag in deze week waarin we de reformatie mogen gedenken, stilstaan bij hetgeen we lezen in Romeinen 3 vers 28. Romeinen 3 vers 28. Deze woorden: wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. We willen gaan zingen uit de 130ste psalm en daarvan de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van 130 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 32e psalm. En daarvan het eerste en het zesde vers, vers 1 en 6 van 32, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, sommige gebeurtenissen zijn zo belangrijk dat je die niet vergeten mag. En daarom worden ze ook elk jaar opnieuw herdacht. Dan sta je erbij stil wat er toen en daar is gebeurd. Verschillende voorbeelden zijn te noemen. Jouw verjaardag bijvoorbeeld. Dan denk je eraan dat je weer een jaar ouder bent geworden. De trouwdag van jouw ouders. Wat denken ze eraan dat ze zoveel jaar geleden zijn getrouwd? Voor een ander voorbeeld, dodenherdenking. Dan denken we aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Maar sommige gedenkdagen zijn nu ook heel bijzonder. Bijvoorbeeld de dag dat jouw ouders 25 jaar geleden zijn getrouwd. Of de dag dat het 70 jaar terug was dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetter. En zulke gedenkdagen krijgen dan een speciaal tintje. Die moeten extra gevierd worden. Nu is er de komende week is er zo'n gedenkdag met een speciaal tintje. En daarom is ook aan alle predikanten op Urk gevraagd om vandaag in de prediking stil te staan bij de reformatie. Want het is de verjaardag van de reformatie, om het zo te zeggen. Deze week mogen we immers gedenken dat de reformatie 500 jaar oud is. Nou jongens en meisjes, ik denk dat jullie er de komende week op school wel meer over zullen horen. En ook wel mee bezig zullen gaan. En bij de reformatie, misschien heb je het ook wel gehoord vanmiddag op zondagschool. Bij de reformatie moet je denken aan mannen als Maarten Luther en aan Johannes Calvijn. Maar waarom is die reformatie nou zo belangrijk dat we daar na 500 jaar nog steeds bij moeten stilstaan? De uitvinding van de boekdrukkunst wordt immers ook niet herdacht. En de uitvinding van de automobiel, de computer of een MRI-scan evenmin. We doen het wel bij de reformatie. Waarom eigenlijk? Nou, juist omdat de reformatie de belangrijkste levensvraag centraal stelde. Hoe bekom ik dat God mij genadig zal zijn? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Dat is immers de vraag waar alles om draait en waar alles mee staat. Kijk, in de kerk kun je over heel veel dingen verschil van mening hebben. Wat is de beste vertaling? Wat kun je en wat mag je in een kerk zingen? Hoe moet iemand zich in een kerk kleden? Welke keuzes maak je op bepaalde ethische gebieden? En dat zijn allemaal stuk voor stuk ook geen onbelangrijke zaken. Maar ze raken onze zaligheid niet. En dat ligt nou anders met die levensvraag. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En op die vraag moet een antwoord komen. Het goede antwoord wel te verstaan. Kijk, jongens en meisjes, op school krijgen jullie ook allemaal vragen. Misschien moet je die wel maken in de klas of moet je die ook thuis gaan beantwoorden. En dan een volgende keer, dan worden die vragen nagekeken.
En als je dan een vraag verkeerd hebt beantwoord, dan zegt de juf of de meester, zet daar maar een streep door. Het antwoord is niet goed. Maar het kan ook zo zijn dat een antwoord soms zo belangrijk is, dat diezelfde juf of meester zegt, zet daar maar een streep onder. Want dat antwoord is zo belangrijk, dat mag je nou nooit meer vergeten. Nou, eigenlijk is dat nou wat de reformatie inhoudt. Heel eenvoudig om te onthouden. Het gaat in de reformatie om het beantwoorden van die grote levensvraag. Hoe word ik rechtvaardig voor God? En bij een geopende Bijbel hebben de reformatoren de antwoorden op deze vraag nagekeken. En ze kwamen tot een ontdekking. Want door het antwoord dat binnen de Rooms-Katholieke Kerk gegeven werd op die vraag, moest een streep komen te staan. Dat antwoord was fout. Zielsmisleidend. Maar onder het antwoord dat Gods woord hierop geeft, daar moet een dikke streep onder gezet worden. Dat antwoord is goed, zielsbevrijdend. En voor Luther is daarbij de Galatenbrief en de Romeinenbrief van groot belang geweest. En dat brengt ons bij, laten we maar zo zeggen, bij deze gedenkdienst van de reformatie, bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking de klare taal van de reformatie. Twee gedachten. In de eerste plaats een streep door mijn werk. En in de tweede plaats een streep onder zijn werk. De klare taal van de reformatie. Een streep door mijn werk. En in de tweede plaats een streep onder zijn werk. Hoe kom ik in de hemel? Hoe kom ik van mijn zonde en van mijn schuld af? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Nee, dat zijn geen vragen die een journalist vandaag in beweging brengt. Het zijn ook niet vragen waar een wereldling zich vandaag de dag druk om maakt. Maar jij? Stel jij jezelf die vraag wel eens? Het was die vraag die Maarten Luther al van jongs af aan bezig hield. Hij was hier daarmee niet alleen. Velen van zijn tijdgenoten. Want in de late middeleeuwen leefde deze vraag in heel de samenleving. In de godsdienst draaide het om deze zaak. Nog sterker, de godsdienst van zijn dagen draaide op deze zaak. De boete- en de biechtpraktijk, de aflaatpraktijken, de pelgrimstochten, de bedevaart. Het vergrootte allemaal de omzet binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En het werd treffend verwoord door die monnik Tetzel die het zei: als het muntje in het bakje klinkt, het zieltje in de hemel springt. En zo bood de kerk de mens die bezorgd was om zijn zielenheil een weg om rust voor zijn ziel te vinden. En die uitweg was Luther aanvankelijk ook ingeslagen. Hij was het klooster ingegaan. Alle mogelijkheden had hij aangegrepen. Zelfonderzoek, vasten, vroomheidsoefeningen, de Pilatus-trap op. Hij verdiepte zich in de theologische studie, Hij was bezig met kerkvaders. En hij deed er echt alles aan om vrede met God te krijgen. Toch bleef in zijn hart die onrust bestaan. En hoe meer hij zich inspande, hoe meer twijfel hij van binnen kreeg. En hoe meer hij probeerde vroom en netjes te leven, hoe onrustiger hij werd. Want de zonde, de slechte neigingen, de boze gedachten, het kwaad, dat zat nog steeds in zijn monnikshart. Het maakte hem bang. En het bracht hem tot die dodelijke angst voor God, de rechtvaardige rechter. Maar in zijn vertwijfeling klampte hij zich vast aan het enige waar hij nog redding van verwachtte. Aan het woord van God. Ad fontes. Luther ging terug naar de bron. Geen overgeleverde leer, geen traditionele autoriteit, geen pauselijke decreet. Luther, hij wilde het zelf onderzoeken. Hij wilde het zelf gaan ontdekken. En het antwoord op de vragen die hij had, zocht hij in Gods woord. En dan mag een paus, bisschoppen of concilies, die mogen het dan anders gaan beweren, maar dat alles verliest zijn gezag en zijn autoriteit als er in de bron het woord van God wat anders staat. En al lees het in de Bijbel, deed Luther, verlicht door de Heilige Geest, de ontdekking die nou heel de kerkelijke kaart door elkaar heeft geschud, maar die bovenal in zijn door elkaar geschudde hart rust en vrede bracht. Het is de ontdekking van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Een ontdekking die Luther opdeed bij het lezen van de Romeinenbrief. Want Luther worstelde met die vraag: hoe word ik rechtvaardig voor God? Nou zou je ook zo kunnen zeggen: hoe kan ik God nou weer recht in de ogen kijken? Nou, jongens en meisjes, dat begrijpen jullie ook. Als er thuis iets is gebeurd, als je erg stout bent geweest of als je echt iets verkeerds hebt gedaan, dan durf jij je vader of je moeder niet in de ogen te kijken. Als je ze dan ziet aanlopen, dan sla je je ogen beschaamd naar beneden. Want je schaamt je over datgene wat je hebt gedaan. En je beseft dat het terecht is dat ze boos op je zijn. Of als er in de klas misschien wat gebeurt, de meester die is daar erg boos over geworden, dan durf je hem niet aan te kijken. Want je weet dat het je eigen schuld was en dat jij zelf fout bent geweest. En daarom kun je de meester niet in de ogen kijken. Maar zo is het dan ook met ons mens. Ja, we hebben allemaal, eenvoudig gezegd, wat stouts gedaan. Wat stouts, wij hebben wat ergs gedaan. Wij hebben gezondigd. Wij hebben gedaan wat God verboden had om te doen. We hebben zijn woord naast ons neergelegd. We hebben zijn wet hebben we overtreden. En we hebben ons hart gegeven aan de duivel. Wij hebben een pact gesloten met Gods vijand, de Satan. Maar dat heeft Paulus wel heel duidelijk gemaakt in de achterliggende vers. Hij heeft in het begin van onze schriftlezing toch ook duidelijk aangetoond dat alle mensen zondaren zijn. En dat er niemand is die verstandig is. En dat er niemand is die God zoekt. En dat allen ook zijn afgeweken. En dat er niemand is die goed doet. En dat er niemand is die ook verstandig is. En dat er niemand is die op het goede pad loopt. Dat is een ernstige diagnose. De gehele wereld voor God verdoemelijk. Weet je wat het betekent? Dat wij, u, jij en ik, zoals wij van onszelf zijn, dat wij God niet recht in de ogen kunnen kijken. Daarvoor is er te veel gebeurd. Daarvoor is er te veel gepasseerd. Wij hebben gezondigd. Wij allen. En niemand van ons uitgezonderd. En hoe kunnen we God nou weer recht in de ogen kijken? Hoe word ik nou rechtvaardig voor God? Dat was die zielsvraag van Luther. Nou, wat zou jij hem hebben geantwoord? Als hij die vraag aan jou had gesteld. Als hij tegen jou had gezegd van, hey, zeg me nou eens, hoe kan ik God nou weer recht in de ogen kijken? Wat had je geantwoord? Doe maar goed je best. Leef zo netjes mogelijk. Strijd maar ernstig tegen de zonde. Geef goed aan de kerk. Kleed je netjes. Let op je taalgebruik. Blijf van de spullen van andere mensen af. Kom trouw in de kerk. Vergeet je gebedje niet. Sla je stille tijd niet over. En zo... Zo, Luther, zo kom je dan weer recht tegenover God te staan. Ja, de Rooms-Katholieke Kerk, die meende dat het zo lag. Maar Luther werd er depressief en onrustig van. Want alle inspanning en alle oefeningen ten spijt en alle kerkelijke wetten en afspraken en wat voor dingen dan ook ten spijt, alle goede werken ten spijt. Luther begreep dat als God naar recht zou oordelen, dan kan geen mens, en ook hij niet, die vrome monnik, Maarten Luther, dan kan geen mens voor God bestaan. En Luther heeft ervaren dat ook een vroom mens geen rust vindt bij God door zijn vrome werken. Daarmee kan hij die heilige en rechtvaardige God niet tevreden stellen. En Luther liep daartegen aan, tegen de rechtvaardigheid van God. Nog sterker, hij liep ermee vast. Muurvast. Want aan die hoge eis van Gods gerechtigheid zou hij nou nooit kunnen voldoen. En daarom zei Luther het ook later. En ik citeer hem. Wat haatte ik het woord gerechtigheid Gods, dat ik volgens de gewoonte binnen de Roomse kerk geleerd had te verstaan, in de zin van een gerechtigheid die ieder het zijne geeft, waarbij de rechtvaardige God dus de zondaren en onrechtvaardigen straft. Maar ik voelde dat ik, ofschoon ik als monnik onberispelijk leefde, voor Gods aangezicht een zondaar was, met een zeer slecht geweten, en dat ik er niet op kon vertrouwen door mijn genoegdoening verzoening te vinden. Hij kon God nooit genadig stemmen, omdat hij zelf niet kan voldoen aan de eis van Gods gerechtigheid. Het zal hem nooit lukken. En het zal u ook nooit lukken. En jou ook niet. En mij ook niet. Wij zijn immers zondaar. En onze schuld is toch bewezen. Wij hebben Gods geboden overtreden. En we zijn nog steeds tot alle boosheid geneigd. Hoe kan je God nou ooit weer recht in de ogen kijken? Dat kan niet, dat gaat niet en dat lukt je ook nooit. Luther liep ermee vast, muurvast. En hij heeft het geprobeerd om God weer aan zijn kant te krijgen. Misleid door de Romeinse kerk met die boetedoening en die goede werken, zocht hij God gunstig te stemmen door te vasten, door te bidden en al die vroomheidsoefeningen. Maar het bracht hem geen vrede met God. Het gaf hem geen rust in het geweten. Hij beefde voor een rechtvaardig God die immers voldoening eist aan zijn recht. En hij gevoelde het. Dat hij God nooit kon geven waar God recht op heeft. En het antwoord op die grote levensvraag, hoe word ik rechtvaardig voor God? Luther verstond, dat antwoord moet hij niet bij zichzelf zoeken. Die rechtvaardigheid Gods wordt niet verkregen door menselijke inspanningen of door menselijke werken. Dat is niet te verdienen. Dat is jezelf ook niet waardig te maken. Door onze werken moet een streep komen te staan. Hoe vroom die werken misschien ook lijken. Hoe ernstig ze misschien ook zijn. Maar wij krijgen daar God niet mee aan onze kant. En door onze werken krijgen wij God niet gunstig gestemd. Dat is wel pijnlijk ontdekkend. Maar toch tegelijk ook rijk vertroostend. Want er is een andere gerechtigheid. Een betere gerechtigheid. Eén die wij niet kunnen leveren, maar waar God nou voor heeft gezorgd. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Door onze werken moet nou een streep komen te staan. Opdat er een streep komt onder het werk van die ander. Jezus Christus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een streep onder zijn werk. Want tegenover de onvolmaaktheid van onze werken plaatst Paulus nu de volmaaktheid van het werk van de Heer Jezus. De Heer Jezus die in alles heeft gehandeld en gewandeld naar de wil van God. En daarmee maakt Luther ook duidelijk dat wij mensen niet hoeven te proberen de hele dag om bij God maar in een goed blaadje te komen. Kom je van jezelf toch niet. Het gaat erom om je in het geloof over te geven aan hem die in alles heeft geleefd naar de wil van zijn vader. Want die gerechtigheid voor God, die ligt er nu alleen maar in de Heere Jezus Christus. Dat was de ontdekking van Luther. Wij leven niet door ons doen, zo zei Luther, maar door het geloof, doordat Christus ons zijn gerechtigheid schenkt, doordat God ons zijn gerechtigheid schenkt in Christus. God heeft dus zelf voor die verlossing gezorgd. En hij heeft die gerechtigheid geopenbaard, die redt, die verlost, die verzoent. Vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Nou, welke rechtvaardigheid dat nou is? Vers 22. namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Alleen in Christus ligt dus de rechtvaardiging. Alleen door Christus kun je rechtvaardig worden voor God. Om het zo te zeggen in alle eenvoud, alleen als je bij de Heere Jezus hoort, kun je God weer recht in de ogen kijken. Vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou, dat alleen is dus het goede antwoord. Door elk ander antwoord moet een streep komen te staan. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Alleen door de verlossing die in Christus Jezus is. Je wordt dus rechtvaardig voor God door het geloof in de Heere Jezus Christus. Want deze Christus heeft daadwerkelijk in alles de wet gehouden. Maar ook in zijn lijdelijke gehoorzaamheid heeft hij voldaan aan het recht van God. Want hij heeft de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, heeft hij op zich genomen. En daarom moest hij aan het kruis hangen. En moest hij sterven in de plaats van zondaren. En daardoor kan God met behoud van zijn rechtvaardigheid een zondaar rechtvaardig verklaren. Omdat die straf gedragen is door een ander, de Heere Jezus Christus. En nu komt het erop aan, voor mij, voor u en voor jou, om daarop te vertrouwen. Daarop te rusten, om je te verlaten op dat volkomen verlossingswerk van de Heere Jezus. En dat is nou het grote thema van de reformatie. De rechtvaardiging door het geloof alleen. Want Jezus Christus is immers die volkomen zaligmaker. En wie hem bezit, die bezit ook alles wat hij nodig heeft tot zaligheid. En dat was nou wat ook de doorbraak bracht in het geestelijke leven van Luther. Hij leerde zien dat een mens nooit door zijn eigen rechtvaardigheid, door zijn eigen werken rechtvaardig kan zijn voor God. Maar dat het alleen maar kan door de rechtvaardigheid van Christus. En de Heilige Geest, die deed het hem verstaan. Dat die rechtvaardiging niet komt bij de mens vandaan, maar dat die rechtvaardiging ligt in de Heere Jezus Christus. En Luther begreep ook dat hij die door Christus verworven rechtvaardigheid alleen kon ontvangen in de weg van het geloof. En de stem van de Heere Jezus die klonk in zijn hart. Maarten. Ik heb voor jou betaald. Ik heb voor jou verzoening gevonden. Mijn bloed alleen is het betaalmiddel voor al jouw zonden. En ik heb betaald aan Golgotha's kruis. En jouw schuldrekening is voldaan. En zo kwam er vrede in zijn hart. En dit raakt nu het hart van het evangelie. Het bevat de kern van de reformatie. En hier nog steeds gaan de wegen tussen Rome en de reformatie uiteen. Want het verschil ligt hem in het antwoord op die ene beslissende vraag. Hoe word ik rechtvaardig voor God? En voor Rome is het een ketterij om te beweren dat een schuldig zondaar door eenvoudig te geloven in Christus rechtvaardig wordt voor God. En het Concilie van Trente, zouden we kunnen zeggen een vergadering van Rooms-Katholieke kerkleiders, die was er ook heel erg stellig in. En die vergadering van Rooms-Katholieke kerkleiders, die sprak het uit. Wie zegt dat de rechtvaardiging niets anders is dan vertrouwen op Gods barmhartigheid in Christus, die zij vervloekt. En het tweede wat ze zeiden, wie leert dat men zonder goede werken, zonder bemiddeling van de kerk en de sacramenten, maar slechts door het geloof in Christus alleen rechtvaardig is voor God, die zij vervloekt. Was het misschien dat u dacht, ach, die stellingen, dat is nou precies zoals ik erover denk. Het is de leer van de Rooms-Katholieke kerk. Maar wel leeft dat gevaar ook altijd onder ons om er iets bij te willen doen. Alsof het werk van Christus niet genoeg is geweest. Alsof de gerechtigheid van de Heere Jezus niet volkomen is geweest. Alsof er van mijn kant nog iets bij moet. Maar de reformatie, die onderstreepte het sola fide alleen door geloof. En daar mag niets bij komen. Alleen door het geloof in Christus Jezus wordt een zondaar gerechtvaardigd. En niets anders kan ons redden van de vloek der wet en van de verdiende toorn van God. Alleen het geloof in de Heere Jezus brengt behoud en verlossing. En het middel waardoor een zondaar gerechtvaardigd wordt voor God is het geloof in Christus Jezus. Maar dat brengt dan wel meteen natuurlijk bij een vraag. De vraag die u zichzelf misschien ook wel stelt, wat houdt dat geloof dan nou in? Waar bestaat dat geloof dan nou uit? Nou, in de eerste plaats is het geen verdienstelijk werk. Het is geen prijs waarmee je betaalt. Het zijn geen penningen die je aanbiedt. Geloof is immers een gave. Een gave van God. En het is trouwens ook niet door mijn geloofsdaad of door mijn geloofsvertrouwen dat ik behouden word. Maar door het geloof grijp ik Christus aan en krijg ik deel aan Christus. In dat geloof zelf zit geen verdienste, daarin zit geen waardigheid. Dat geloof is slechts die lege hand dat zich uitstrekt om Christus en zijn weldaden te ontvangen. Nou, maar even voor jullie jongens en meisjes, maar even in alle eenvoud. Stel je voor dat je jarig bent. Je opa en je oma die komen langs. Je hebt er allerlei cadeautjes gekregen en dan zie je op een bepaald ogenblik zie je dat ze eraan komen. En in jouw hand heb je allerlei cadeautjes. Maar zij komen met een heel groot cadeau. Nou, zo kun je hun cadeau natuurlijk nooit ontvangen als je in je handen nog al die andere cadeautjes hebt. Nee, daarvoor moet je eerst je handen leegmaken en pas dan kun je dat grote cadeau ontvangen. Maar die lege handen hebben zelf geen waardigheid. Dat is maar het middel om dat geschenk te ontvangen. Nou, zo is het ook met de grootste gave. De gave van het geloof. Als wij onze handen nog vol hebben met onze werken en met onze daden, dan kunnen wij dat grote geschenk niet ontvangen. Onze handen zullen leeg moeten zijn om dat geschenk te kunnen ontvangen. Maar in die handen, in dat geloof zelf, zit geen waardigheid. Het is het middel om Christus te ontvangen. Want het geloof staat ook nooit op zichzelf. Kun je wel eens tegenkomen dat mensen zeggen, ja, ik geloof ook wel hoor. Maar dat je dan nooit precies helder krijgt, wat geloven ze nou eigenlijk? En waarin geloven ze nou? Het geloof is altijd verbonden met de persoon van Christus en met zijn verzoenend lijden en sterven. En het geloof richt zich altijd weer op de macht en de ontferming van de Heer Jezus. Want we zeiden het al, het is niet ons geloof dat ons behoudt, maar het is Christus dat ons behoudt en waar je deel aan krijgt door het geloof. Want hij is het immers die dood en hel heeft overwonnen. Maar dat brengt er wel direct bij weer een spanningsveld. Want misschien hebt u wel voor uzelf gedacht, ja, die nadruk op dat geloof. Werkt dat nou niet een beetje de oppervlakkigheid in de hand? Er moet toch veel meer nadruk liggen op de wedergeboorte. Het nieuwe leven moet je immers gegeven worden. En dat gaat toch zomaar niet. Er moet toch eerst wel heel wat gebeuren. Je moet diep ontdekt zijn aan je zonde. Je moet sterk bepaald worden bij je ellende. Er moet een levendig besef zijn dat je een groot zondaar bent. En je moet je zonde schuld ook sterk hebben doorvoeld en hebben beleefd. Dat alles moet er toch wel eerst zijn, zo zeggen ze. Maar als je niet uitkijkt, wordt dan een bepaalde mate van ellendekennis een voorwaarde tot geloof. En een noodzakelijke geschiktheid voor het geloof. En de zondaar ontleent dan zijn recht om de beloften van het evangelie te mogen geloven en tot Christus te gaan aan zijn zondekennis. Aan zijn schuldbeleving. Aan zijn diepe vernedering voor God. Maar dat is nou precies datgene waar de reformatie nou duidelijk afstand van heeft genomen. Want dan zou je weer koopgeld bij je moeten hebben voordat je tot Christus komt. Kooppenningen van zondebesef, van ernstig berouw en van diepe vernedering. En zo wordt toch weer iets van de mens verwacht voordat hij tot de Heere Jezus mag gaan. En zo zijn alleen mensen met een bepaalde geschiktheid, met een bepaalde gestalte, met een bepaalde waardigheid welkom bij Christus. Je moet dan eerst zelf heel wat hebben. Zondebesef, tranen, berouw, ernst. En je moet zelf eerst heel wat hebben meegemaakt. Doorleving van zonde en schuld. Vernedering voor God. En de bewuste ervaring dat je de toorn van God waardig bent. En pas als je dat hebt, dan mag je tot de Heere Jezus gaan. Weet u, het is de Romeinse draad in een ultra bevindelijk jasje. Levensgevaarlijk. Want als het gaat om de geschiktheid om in Christus te geloven, maakt niets je geschikt dan het feit dat je in en van jezelf een verloren Adamskind bent. En we komen niet tot Christus omdat we diep ontdekt zijn aan onze zonde. Of omdat wij zoveel berouw hebben over onze zonden. Maar we komen omdat we buiten Christus reddeloos en radeloos verloren zijn. Het is niet een bepaalde geschiktheid in onszelf die ons bij Christus brengt. Maar het is juist het missen van elke geschiktheid die ons tot Christus drijft. Wij hebben immers in onszelf niets. En we zijn van onszelf immers ook niets. We hebben niets dan armoede en dan leegheid. En dat is nou onze ellende. En dat is het nou wat ook uitdrijft naar de Heere Jezus Christus. En het is dat geloof in Christus de gekruisigde dat redt van het verderf. En wat dat geloof dan inhoudt? John Owen die zei daarvan, Het geloof is de daad van een overtuigde zondaar, waardoor deze tot Christus vlucht, zich op Christus verlaat, hem aangrijpt, ontvangt en omhelst tot de zaligheid van de ziel. Het is de natuur van het geloof, het is eigen aan het geloof, om zich als een reddeloos zondaar te werpen op Christus tot behoud van zijn ziel. En het geloof is nou mijn leegte, die door Christus gerechtigheid wordt vervuld. En het geloof is mijn onmacht, waardoor ik me verlaat op de macht en de kracht van Christus. En het geloof is als een ongerechtige in zichzelf, die zijn gerechtigheid zoekt buiten zichzelf, in de Heer Jezus Christus. En ziet u, de daad van het geloof is dan ook altijd verbonden aan die noties van nood en van gevaar. Het geloof is immers altijd toevluchtnemend van aard. Het geloof heeft dus te maken met de nood van een schuldige zondaar, die de toevlucht neemt tot Christus en tot zijn gerechtigheid. Het is een zich toevertrouwen aan God en Christus, omdat daar alleen je toevluchtsoord ligt. En je hebt daar grond voor. Nee, geen grond in jezelf, maar je hebt daar de grond voor in Gods woord, in de beloften van het evangelie. En het is op grond van dat evangeliewoord dat een zondaar uitgaat tot Christus. En door het geloof verenigd wordt met Christus. En gaat verstaan wat Luther omschreef in die woorden van die wonderlijke ruil. Heere Jezus, ik ben uw zonde en gij zijt mijn gerechtigheid. En het geloof verstaat dat Christus voor jou tot zonde is gemaakt, opdat jij rechtvaardigheid Gods bent in hem. En dat is nou het antwoord op die vraag, hoe word ik rechtvaardig voor God? Alle andere antwoorden zijn fout en alle andere wegen lopen dood. Dat laat de Heilige Geest je ook zien. Hij sluit één voor één alle wegen buiten Christus af. En Luther die zei, het is simpel en gemakkelijk. Het is slechts geloven. Maar het geloof zelf is verre van gemakkelijk. Het geloof is voor de armen, de veroordeelden en hulpelozen, die niets anders meer kunnen doen dan zich op Christus werpen en hem aangrijpen. Kijk, en er kan heel wat worden gepeuterd, en misschien doet u dat ook wel. Er kan heel wat worden gepeuterd of het geloof nu wel echt is. En er kan heel wat worden getopt of het er nu allemaal wel diep is doorgegaan. Ik las van een vrouw uit Schotland, die in verband met haar gang naar het avondmaal onderzocht werd of ze nou wel het juiste geloof en de juiste boetvaardigheid bezat. En die vrouw zei, of mijn boetvaardigheid diep genoeg is, weet ik niet. En of mijn geloof van God is, weet ik ook niet. Eén ding weet ik wel, dat ik een verloren zondaar ben. En dat Jezus Christus de zaligmaker van zulke zondaren is. Nou, misschien bent u uw leven lang wel bang geweest en twijfelt u, is het geloof wel echt? Heb ik wel genoeg zondekennis? Is het bij mij wel diep genoeg doorgegaan? Ben ik wel voldoende aan mijn zonde en aan mijn schuld ontdekt? En misschien verzucht je het wel eens, als ik dat nou eens zou mogen weten, ja, dan zou ik tot Christus gaan. Denkt u dat echt? Als het echt is, kunt u niet meer bij de Heere Jezus Christus vandaan blijven. En daaruit kun je nou afleiden of uw zondekennis diep genoeg is. Want wie niets anders bezit dan zonde en dan vervloeking, die beseft waar hij wezen moet. Bij het kruis van de Heere Jezus Christus. En zo komt een ziel tot Christus. Leeg, arm, naakt, schuldig, verloren, ongeschikt en afgekeurd. Maar in Christus Jezus alleen ligt zijn rechtvaardigheid voor God. En daar moet hij het van hebben. En in hem ligt nou alles wat hij nodig heeft. En zijn rode bloed overstijgt nou ver jouw zwarte zondaarshart. En zijn rechtvaardigheid is er één die je rechtvaardigt voor God. En zijn offer aan het kruis brengt dat aangeklaagde geweten tot rust. Kom daarom, vermoeide zondaar. En vlucht, bankroete zondaar. Kom, arm, ellendig, schuldig en vuil zoals je bent. Maar kom tot het kruis. En zie hoe in Christus de gekruisigde en de opgestane uw rechtvaardigheid ligt voor God. Hij alleen is het immers die je verlost. Misschien jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een smerige vlek in je kleren gehad. En dan zag je die vlek en dan ging je proberen om die vlek maar wat schoon te krijgen. En met je vinger begon je te wrijven in die vlek. Maar hoe meer je bezig was, hoe groter die vlek ook werd. Maar zo is nu ook een mens. Als hij zijn zonde gaat zien, dan gaat hij proberen om die zonde weg te krijgen. Denkt hij zelf de schuldrekening te kunnen betalen? Wordt hij ernstiger? Wordt hij serieuzer? Worden tranen geschreid? Worden offers gebracht? Het leven wordt anders ingericht. Gods woord gaat vaker open. De knieën worden vaker gebogen. En er moet zoveel. Hieraan moet je voldoen. Daaraan moet je voldoen. Dat moet je hebben en dat moet je kennen. Maar wij kunnen nergens aan voldoen. En daarom, persoonlijk en als kerk, terug naar de reformatie. Terug naar de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Terug naar het bevrijdende evangelie dat alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dat bloed stelt je nou rechtvaardig voor God. En dat bloed stilt Gods toorn en draagt Gods gramschap weg. Het verbreekt de macht van de zonde en het verlost van de schuld van de zonde. Dat is de boodschap van de reformatie. Ik kan mezelf niet reinigen. Ik kan mezelf niet schoon krijgen. En ik kan mijn overtredingen nooit uitgewist krijgen. Maar ik ben schuldig. Onrein, verdoemelijk voor God. En in mezelf wordt het nooit anders en beter, maar blijf ik onrein, schuldig en verdoemelijk voor God. Maar in Christus ligt nou een volkomen verlossing. En hij verlost en hij alleen maakt zalig. En dat is de boodschap van de reformatie. Nooit, nooit zul je vrede voor je hart ontvangen als je niet gelovig gebruik maakt van het bloed van Jezus de gekruisigde. Kom zondaar. Het is, zo hoop ik, toch de vraag van uw hart. Hoe kan ik God weer onder ogen komen? Je kan weer recht tegenover God komen te staan. Vestig uw blik toch in het geloof op de Heer Jezus Christus. Meer dan hem hebt u niet nodig. En met minder dan hem kunt u het ook niet doen. En zo alleen sta je weer recht tegenover God. Vertrouwend, leunend en steunend. Jezelf verlatend op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dat was het geheim van Luther. In Christus, rechtvaardig voor God, is het geheim van uw en jouw en mijn leven. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Heere, uw grote naam mogen we toch danken en erkennen voor dat evangelie dat 500 jaar geleden weer onder het stof vandaan mocht komen en in alle helderheid mocht klinken. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Niet voor de helft, niet voor 90%, maar volkomen. Geheel en al de verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus. Heere, we danken u voor dat evangelie. Maar we belijden het u ook, dat het toch pijnlijk is en ergerniswekkend voor het vrome vlees. Nee, niet voor de wereld. Die leeft er gerust aan voorbij. Maar het is toch juist pijnlijk voor ons vlees, dat zo dikwijls het zoekt in zichzelf en zelf kooppenningen wil meenemen en zelf nog iets wil aandragen. En heren, misschien zitten ze er wel in ons midden, jongeren of ouderen, die daar zo mee vastlopen, omdat ze nog zo dikwijls het zoeken bij zichzelf en in zichzelf. O Heilige Geest, laat gij dan toch de blik van hun ziel mogen rusten op het Lam Gods dat de zonde wegdraagt. En dat ze zo vrede in het hart mogen bekomen. En wilt u zijn met uw kinderen, dat ze al meer ook uit Christus mogen leven. En bewaar ze ervoor dat ze net als de Galaten weer terug zouden vallen. Maar dat ze toch mogen leven bij dat volbrachte werk van u, o Heere Jezus Christus. Wilt u zo met ons gaan, de week in die voor ons ligt. Misschien ook wel een week waarin er andere gedenkdagen zijn. Gedenkdagen die ook pijn en moeite misschien met zich mee kunnen brengen. Een week misschien waarin er ook stappen moeten worden gezet en wegen worden gegaan. Misschien wel naar het ziekenhuis. Moeilijke gangen. Wilt gij ook daarin nabij zijn? Of als er verre reizen worden gemaakt, wilt u ook daarin in alle dingen bewaren. We mogen u ook de dank brengen dat we in uw huis mochten zijn. Misschien ook wel weer voor het eerst, sinds zo'n lange tijd. Maar dan past het ook om uw naam te danken voor alles wat u geeft. En mogen we u bidden, gaat gij toch in alle dingen met ons mee. En schenk ons wat we nodig hebben. En leid ons door uw woord en door uw geest, opdat het in ons leven ook daarom mag gaan waar het bij Luther om ging, om die gerechtigheid Gods in Christus Jezus, opdat u, drie ene God, de eer en de aanbidding mag ontvangen van uw eigen werk, om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 52e psalm en daarvan het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Vers 7 van 52. Ga heen in vrede, met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.